Jongen, ik mis je.
Ja, ik ook wel hoor. Jezus. Ik mis het fysieke contact ook. Het gewoon het fysieke element van onze, ja, van onze vriendschap.
Ik merk het ook. Ja. Ik had dat me nooit zo gerealiseerd.
Nee, dat het veel fysieker was dan je denkt ook gewoon.
Hè? Ja, hè? Ja. Ja. Sowieso is het leven veel fysieker.
Nee, dat klopt. Verdomd zeg.
Dames en heren, trouwe luisteraars. Dit is de Rudy en Freddy Show. Thuiseditie, aflevering nummer... Waar zitten
we? Zes, geloof ik. Ja. Zes, ja.
Hoe lang duurt dit eigenlijk al? Het is vandaag woensdag 8 april.
3 weken.
Drie. Alle dagen lijken ook op elkaar.
Ja, het is eigenlijk Groundhog's Day, hè? Niet normaal.
Ja, inderdaad.
Ik eet ook elke dag hetzelfde, hè? Wist je dat? Maar dat denk ik toch al.
Wat eet je?
Ik eet de hele tijd pasta, man.
Elke dag?
Ik ben hem wel echt aan het perfectioneren. Dat is ook wel een beetje. Het is, ken je Dragon Ball Z?
Natuurlijk ken ik Dragon Ball Z.
Daar had je... Ja, precies, afleveringen lang zo opladen naar een hoger power level. Maar daar hadden ze dus ook een tijdskamer.
Ja.
En dat was dan gingen ze daar in training en dan ging het gewoon in één keer heel snel. En dan kwamen ze eruit en dan kwamen ze echt super sterk terug.
Ja.
En zo voelt het ook wel een beetje van je hebt nu in één keer bizar veel tijd. Dus je kan allemaal dingen gaan doen zoals leren koken, leren coden, leren muziek maken... Ja, je voelt je ellendig, maar je bent wel in training.
Ja.
En bij jou, hoe gaat het eigenlijk met jou?
Ja, ik denk wel een beetje hetzelfde. Ik denk dat ik relatief goed ben in sociale isolatie. Het is hier ook wel gezellig met z'n tweeën.
Ja.
Ja, je hebt op zich ook wel heel productieve dagen. Ik ben veel bezig geweest met de promotie van mijn Duitse boek. En het Engelse boek komt er natuurlijk aan in mei en in juni. En ja, het grappige is dat je heel veel dingen gewoon prima op afstand kan doen. Dus ja, ik heb professionele audio-equipment gekocht. Video kan ook prima. Eigenlijk maakt het nu niet meer zoveel uit. Normaal was het voor mij altijd een nadeel dat ik als auteur in Nederland zat... en niet in New York woonde of in Los Angeles, weet je wel. Daardoor kom je minder makkelijk in allerlei media.
Mm-hmm.
Nu maakt het niks uit, weet je wel. Of iemand nou in Houten woont of in de Bronx.
Ja, ja, in de studio kom je toch niet,
weet je wel. Alles is even ver weg nu eigenlijk.
Ja.
Dus, maar tegelijkertijd, ja, die boekenwereld, die liggen natuurlijk ook echt enorm op zijn gat. Heel veel boeken worden uitgesteld. Boekhandels ja, hebben totale ineenstorting van de verkoop. Gaat heel veel natuurlijk nu naar bol.com en Amazon.
Mm-hmm.
Dat was überhaupt al een trend, maar dat wordt ook heel lastig, denk ik, voor boekhandels. Ja... Wij gaan wel gewoon mijn Engelse boek publiceren in juni, maar het is een beetje een gok. Als je geluk hebt, dan past het erg bij deze tijd en hebben mensen nu wel zin om te lezen. Overigens kunnen mensen nu gratis mijn Nederlandse boek luisteren in de luisterbiep.
Oh ja? Oh, wat leuk.
Van de bibliotheek, ja, die heeft hem gratis beschikbaar gemaakt.
Die lees jij dan ook zelf voor, hè? Of niet?
Ja, zeker, ja. Met mijn zoele stem.
Heel gewichtig.
Ja, heel gewichtig, ja. Ja, dus dat is
leuk.
Dat is een pro-tip voor deze tijd.
Ja.
Jesse, we gaan even de inhoud induiken.
Oké, leuk.
Waar zullen we beginnen?
Eens even kijken. Ja, misschien leuk om te beginnen met de cijfers gewoon. Ik gewoon weer even...
We beginnen in het cijferhoekje.
Want ik ben dus eigenlijk heel erg bezig met te kijken van wat is nu eigenlijk... Kunnen we een beetje zeg maar grenzen stellen aan hoeveel mensen hier nu eigenlijk aan doodgaan? En hoe ernstig is dit virus nu? Begint ook een beetje zo'n discussie te komen. Dat sommige mensen zeggen van ja, het is gewoon de griep. Of het is maar een beetje erger dan de griep of weet ik veel wat. En vooralsnog was het gewoon zo... Ja, het ging heel veel kanten op van wat het nu hoeveel mensen hier nu precies aan doodgaan. En even in begin maart had je die directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zei van, op basis van data uit China, dat ongeveer 3,4% van alle bekende COVID-patiënten kwamen te overlijden. Dus dat is een waanzinnig hoog getal, 3,4%.
Ja,
en bovendien zei hij van, ja, de meeste gevallen vertonen symptomen. Dus hij zei, we kennen maar iets van 1% van alle gerapporteerde patiënten die heeft geen symptomen. Dus het is ook vrij ernstig dan, hè? Dus je hebt weinig milde klachten of mensen die merken het wel als ze deze ziekte hebben. Nou ja, daar lijkt nu denk ik dat dat wel vrij grote consensus is over dat dat echt een beetje overdreven is geweest. Of dat, dat het toch veel kleiner is, het aantal, het sterftecijfer.
Omdat er veel meer asymptomatische gevallen zijn. Er zijn veel meer mensen die het virus hebben, maar dat niet zo goed merken.
Ja, dat. Maar en ook gewoon dat... Kijk, asymptomatisch is gewoon weer heel binair van je hebt het niet of je hebt het wel. Maar er is gewoon een heel groot spectrum van mensen die hele milde klachten hebben. Dus je hebt iets als van, ja, ik ruik wat slechter of ik heb reukverlies of zo. Ja, ga je daarvoor nou je laten testen of, snap je? Nou heb je niet het idee van, ik heb hier een hele ernstige aandoening. Maar er zijn dus wel een paar interessante datapunten hier. Het interessantste vind ik IJsland. En daar hebben we het vorige podcast met Rosanne, had ik het daar ook al heel even over. Kijk, IJsland heeft eigenlijk het breedste testregime ter wereld. Van, je hebt nog de Faroe-eilanden, maar daar woont echt helemaal niemand. En in IJsland hebben ze dus 60.000 tests uitgevoerd per miljoen inwoners. En ter vergelijking in Nederland hebben we er 4400 per miljoen inwoners. Dus die zitten echt een veelvoud van wat wij doen. Echt 12 keer zoveel of zo. Maar nog interessanter wat ze nu daar aan het doen zijn, is dat ze ook willekeurige steekproeven aan het nemen zijn. Dus je hebt daar een soort biofarmaceut, Decode Genetics, dat is een lokale ondernemer. En die doet daar ongeveer de helft van alle steekproeven. En die heeft dus nu ook voor het eerst eigenlijk gewoon een hele willekeurige steekproef gedaan. Dus gewoon eigenlijk zoals je een peiling doet, om gewoon te kijken.
Ja, ja, daar hebben we het vorige podcast ook over gehad. Van je wil... Dat is eigenlijk de beste manier om te onderzoeken hoe wijdverspreid het virus in de bevolking is, toch?
Precies, precies. Nou, in IJsland is het nog niet helemaal los. Zeg maar, zoals het bij ons is er echt een uitbraak. In IJsland valt dat nog mee. Dus wat hun steekproef wees uit van maar 0,6% van de bevolking, die heeft dat virus. Dus dat zou ongeveer 2000 IJslanders zijn. En hun officiële data zegt, het zijn er ongeveer 1500. Dus ze missen nog een flink deel, maar ook niet, zeg maar, enorm. Wat er interessant is, is dat er pas 4 doden zijn gevallen in IJsland. En 11 mensen op de intensive care liggen of zo.
Oh. Dus wat is het percentage dan als je gaat rekenen?
0,2% sterfte. Maar je moet hier ook rekening mee houden. Dit maakt het ook wat lastiger. Er zit natuurlijk een vertraging in. Dus voordat je van infectie naar dood is. Dus dat percentage zal nog wel oplopen. Maar het gaat niet. Het gaat niet keer 10 of zo.
Nee.
Dus je ziet. Dit is wel een soort van interessant om in de gaten te houden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nu die Robert Verity. Die heeft in The Lancet. Dat is ook een epidemioloog, geloof ik. Die hebben een heel team. Hebben die ook een soort van schatting gemaakt in The Lancet. En daarbij hebben ze dus gekeken naar vluchten uit Wuhan. Dus op een gegeven moment werden al die internationale reizigers, die werden teruggestuurd, die in Wuhan zaten. Dus dan heb je een hele hoop vliegtuigen die teruggaan naar een land. En die zijn toen getest en toen gekeken van, nou ja, hoe is de sterfte hier? En dat dan vergelijken met de data uit Wuhan. Snap je? Dat je een beetje een beeld hebt van, wat is de werkelijke hoeveelheid? Want ze hebben gewoon iedereen getest op die vluchten. En in Wuhan natuurlijk niet.
Nee.
En hij kwam uiteindelijk met die methode kwam hij uit op 0,6% sterfte. Maar zelfs dat, daarbij kan je ook weer, het wordt altijd veel ingewikkelder, maar daarbij kan je ook best wel je vraagtekens gaan stellen. Want zij probeerden dan ook weer die 0,6%, probeerden ze te kijken van, we hebben ook dat cruiseschip gehad, hè? Dat is nog een soort mooi natuurlijk experiment.
Ja, hoe heet die ook alweer?
De Diamond Princess.
Ja.
Ja, er waren iets van 3000 mensen, er waren er 600 of 700 geïnfecteerd. En daar had je dus een sterfte van 1,1%. Maar dat zijn overwegend echt zo'n cruiseschippopulatie is natuurlijk zo vergrijsd als wat. Ja, dat zijn allemaal ouderen.
Ja, zou me ook niet verbazen als er wat overgewicht meer zit in zo'n populatie.
Ja, ja, de comorbiditeiten, nou, daar kijken ze nog niet eens naar. Hè? Maar ze hebben alleen gekeken naar, zeg maar, de leeftijd. En als je die 0,6% van Robert Verity zou projecteren qua leeftijd op die cruiseschip, dan zou de sterfte daar 2,6% moeten zijn. Ja. Maar dat klopt niet met wat we hebben waargenomen. Want we hebben waargenomen dat op dat cruiseschip 1,4% doden zijn. Dus wat dat betreft kun je ook nog zeggen, die Robert Faherty zit mogelijkerwijs. Hè, en dit zijn allemaal onzekerheden, want er zijn allemaal grote marges omheen. Maar die zit misschien ook nog aan de hoge kant met zijn 0,6%.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft kan je zeggen, dat is goed nieuws. Het is iets minder dodelijk dan we eerder dachten, misschien.
Mm-hmm.
Maar dat moet je wel even in perspectief plaatsen. Ja. Van wat betekent dat nou? 0,5% sterfte. Nou, we hadden Maarten Keulemans in de Volkskrant, die een beetje reageerde op Jort Kelder. Hè. Die zat bij op één van, we moeten ook aan de economie denken. En hoe erg is het nou allemaal? En die had eigenlijk, nou, Maarten Keulemans mogen we sowieso wel zeggen, die is echt als een beest bezig.
Ja, geweldige journalist.
Heel goed, heel goed.
Een van mijn lievelingsjournalisten.
Ja, en die heeft echt goede artikelen nu over corona. En ook al heel vroeg zat hij erop. Ja. Dus
heeft ook echt een belachelijke productie, die
man. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar die had dus ook een goed artikel waarin hij eigenlijk die cijfers uit dat The Lancet-artikel van Robert Faherty gebruikte. Van, wat betekent dat nou voor Nederland? Nou ja, je komt dan nog steeds, voordat we op kuddeimmuniteit zitten, kom je nou op 50.000 doden. Dus hij zegt, dat is 20 keer de watersnoodramp.
Dat is Houten.
Dat is Houten, precies. En daarvan, je kan ook zeggen dat, nou ja, dat zijn overwegend ouderen, mensen die toch al komen te overlijden. Maar je hebt het nog steeds, als je die cijfers gebruikt, van je hebt het over 3000 mensen die 40ers zijn, 1500 dertigers, 550 twintigers, 100 tieners, 25 jonge kinderen.
Ja, ik vind dat dat frame ook van het zijn overwegend ouderen ook echt veel te makkelijk gebruikt wordt. Ik bedoel, je hebt het nog steeds heel vaak over mensen die dromen, ambities, plannen hadden, kinderen, kleinkinderen, weet je, die gewoon nog jaren voor zich hadden kunnen hebben. Weet je wel, het idee van, oh ja, die zullen toch wel...
Dit is altijd zo moeilijk om hierover te praten, maar we komen nu wel op zo'n punt dat het toch een beetje moet, maar ik vind wel dat je mag denken in levensjaren. Ik vind het wel erger als een kind komt te overlijden dan wanneer een... Toch?
Ja,
dat
tuurlijk,
is toch een soort van...
Nee, ik denk dat het juist moreel noodzakelijk is om te denken in levensjaren. Ja. Want hoe je het ook went of keert, we plakken altijd een prijs op een levensjaar. Ja. Impliciet, weet je wel? Dus, en dat geldt voor armere landen nu nog veel sterker, waar die lockdown-maatregelen gewoon vreselijke gevolgen gaan hebben. Onze collega Maiten Vermeulen, we deden al eerder een podcast met haar, had vandaag een mooi stuk voor de Correspondent, waarin ze eigenlijk zegt van, er is een soort van Sophie's Choice nu in armere landen. Ze kunnen of voor de ouderen gaan, nou, dan doe je een lockdown, of je gaat voor de jongeren en de kinderen. Mm-hmm. En dat is, dan doe je geen lockdown, dan laat je het virus gewoon rondgaan. Want als je met zo'n lockdown, dat betekent gewoon armoede, ondervoeding. Ook bijvoorbeeld dat een hele vaccinatieprogramma stil komen te liggen, bijvoorbeeld tegen polio en dat soort dingen. Ik heb heel sterk de indruk dat voor landen als India en ook veel Afrikaanse landen, dat het medicijn veel erger is dan de kwaal.
Ja, ik vind het echt, je staat er helemaal buiten hoor, maar dus je kan het moeilijk beoordelen. Maar wat mij betreft, van in zo'n land als India, waar je gewoon honderden miljoenen mensen hebt die niet op sociale zekerheid zitten, dat je dan een lockdown gaat afkondigen, is toch gewoon batshit crazy. Die mensen hebben geen... Ja. Het is toch gewoon... Ik ben echt benieuwd wat dat... Nou ja, benieuwd. Ik vrees er gewoon heel erg voor. Maar om nog heel even af te maken over wat die Maarten Keulemans ook zei. Kijk, wat het allergrootste ding ook is van... 50.000 mensen die sterven, dat is hoog. En dat is zeg maar 5 keer die griepgolf van 2018... Dus griepgolf van 2018 had je 9500 mensen die oversterfte hadden. Dat zou je nu hebben over keer 5, nog iets meer. Maar dat is echt hoog. Maar wat ook nog, wat gewoon blijft, is dat je gewoon vooral die ziekenhuisopnames, die worden echt absurd hoog. Daar had Maarten ook een goed artikel over. Hè? Dat je dus tijdens die griepgolf, dat zijn we een beetje vergeten, dat is gewoon zo'n soort van... Het ding wat, dat komt nu eenmaal af en toe voor. Maken we ons misschien ook te weinig druk over. Maar toen was er al een opnamestop in 40 ziekenhuizen. Omdat je dus, omdat dat dus heel erg speelde. En dit coronavirus, daar blijven mensen veel langer liggen. omdat het niet een soort van... het is niet opgelost in een paar dagen. Dus mensen blijven heel lang op de intensive care liggen. Dat drukt echt op die capaciteit. En als je kijkt aan die The Lancet-studie, daar keken ze dus ook naar van hoeveel ziekenhuisopnames zijn er. Dan kom je op Nederland, zou je 1 miljoen mensen in het ziekenhuis krijgen. Vroeg of laat. Wat? Hoe moet je hier nou naar kijken? Want zelfs als je zo wil zeggen van ja, ik zie ook wel dat we heel erg aan het onderschatten zijn wat dit voor de economie gaat doen.
Ja, maar laten we even de opties afgaan. Want ik heb ook het idee dat dit de week is waarin het echt door begint te dringen dat we eigenlijk gewoon geen goede opties hebben. Dat we ook niet echt een exit-strategie hebben. Ik bedoel, optie 1 zou zijn het virus laten rondrazen. Nou, dat is een totale catastrofe. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment voor armere landen dit gewoon het scenario gaat worden. Omdat er eigenlijk gewoon geen andere optie is. En dat die armere landen ook, wat dat betreft, eerder van het virus af zullen zijn dan rijkere landen. Omdat zij een soort van meer bereid zijn om die hele bittere pil dan te slikken. Of gewoon gedwongen worden. Nou goed, dat is optie 1. Optie 2 is dat verhaal van groepsimmuniteit opbouwen. Nou, dat duurt een eeuwigheid. Mm-hmm. Dan heb je 10, 20 rondes nodig. Ik bedoel, we hoopten in eerste instantie nog, en er was ook die controversiële studie van Oxford, die suggereerde dat het virus misschien al veel wijdverspreider zou zijn. Dat zou echt het goede nieuws zijn, dan dat er gewoon heel veel meer asymptomatische gevallen zijn. En dat we misschien maar 2 of 3 rondes nodig hebben van social distancing en je er dan vanaf bent. Dat lijkt toch niet echt het geval te zijn.
Nou ja, kijk, daar kan ik ook nog wel iets over zeggen. Als dat sterftecijfer inderdaad heel laag is, dan kan je nu al een beetje afleiden aan het hoeveelheid doden in Nederland.
Yeah.
Dat het aantal besmettingen echt orders van grootte hoger is dan wat we nu zien. En er zijn dus ook wel mensen die dit doen. Hè? Dus die proberen af te leiden uit van, stel dat het sterftecijfer over de landen ongeveer grofweg hetzelfde is, gaan we terugrekenen vanuit het aantal doden in Nederland met die vertraging, daar houden we rekening mee, van hoeveel gevallen zouden we dan moeten hebben. Nou, Nederland die test dus heel slecht. We zitten echt op het allerlaagste ongeveer in hoeveel we waarnemen. Mm-hmm. En zij zeggen dan, het is een factor 20 hoger dan wat we nu zien. Dus we hebben nu, ik geloof, 20.000 infecties. Doe dat maar keer 20.
Maar dus optie 1, virus uit laten razen, is geen optie. Optie 2, groepsimmuniteit, klinkt ook heel onwaarschijnlijk. Of althans, dat gaat heel, heel lang duren. Dan is optie 3 is de brandjesblussen methode, waar Rosanne Hertzberger het in de vorige podcast over had. Dus we hebben een zo effectief mogelijke lockdown. We proberen eigenlijk het virus zo ver mogelijk uit te bannen. En vanaf dat moment gaan we een heel effectief track-and-trace beleid doen, testen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie dan zegt. Maar ook daar hebben we wel wat slecht nieuws over gekregen deze week. Bijvoorbeeld Singapore, het voorbeeld, internationaal. Een eiland, 6 miljoen inwoners. Een gedisciplineerde bevolking met een collectivistische cultuur, waarin snel en effectief is ingegrepen door capabel leiderschap. Ook daar gaan ze nu in lockdown. Of zijn ze nu al in lockdown, omdat het toch te ver uit de hand liep? Zelfde berichten komen uit Zuid-Korea. Dus toch, ik bedoel, als die brandjesblussen methode lijkt ook niet de heilige graal te zijn. En nou ja, dan kom je bij optie 4 toch weer in lockdown. Maar dan is de vraag, hoe lang hou je dat vol?
Ja.
En wat is de economische prijs die je daarvoor betaalt? En dan ook moeten we ook echt helder over zijn. Een economische prijs is ook een gezondheidsprijs uiteindelijk. Als het onderwijs minder goed functioneert, als mensen minder inkomen kunnen genereren, als het gewoon die economische krimp doorgaat, die prijs betalen we uiteindelijk ook in levensjaren. Ja. En waarschijnlijk kunnen we dat in een land als Nederland veel beter bufferen dan in armere landen, maar ook daar zal een grens aan zitten. En los van die gezondheidsimpact is er ook nog de maatschappelijke grens van hoe lang we dit volhouden. Ik kan me voorstellen dat nu heel veel ouderen worden al, welk woord gebruikt hij? Batshit crazy. over thuis zitten met de kinderen. Dat houdt ook een keer op.
Ja.
We zijn hem eindeloos aan het citeren. Ik doe hem nog een keer. Maarten Keulemans had in de Volkskrant interview met Jan Kluitmans, hoogleraar bij het UMC Utrecht. En die zei dus aan het eind van dat stuk van, ja, je mag de vergelijking eigenlijk niet maken, maar ik doe het toch. Namelijk de vergelijking met de oorlog. Citaat, jarenlang ellende en inperking van de vrijheid, tot de geallieerden zeiden, we gaan nu een heleboel levens opofferen om onze vrijheid te herwinnen.
Mm-hmm.
Dat is, ik bedoel, dat is nu misschien nog veel te vroeg om te zeggen, maar zo'n scenario is natuurlijk wel denkbaar, dat als we hier langer in zitten en de economische schade die loopt op, steeds meer bedrijven gaan failliet. Het wordt steeds duidelijker hoe heftig dit eigenlijk is en hoe zwaar die inperking van de vrijheid is, dat we dan toch weer gaan nadenken over over de andere opties. Maar ik kom daar totaal niet uit, want als je al die vier opties hebt, weet je, het virus uit laten razen, groepsimmuniteit, brandjes blussen, lockdown. Het zijn eigenlijk allemaal geen opties. Het is allemaal niks. Er is geen exit-strategie, er is geen plan.
Nee, dit was ook wel interessant van als je eigenlijk nu terugkijkt naar heel veel van die papers die werden geschreven over van we moeten nu een lockdown.
Ja.
Als je nu naar die grafieken kijkt, dan zie je dat ze allemaal ophouden in oktober. Snap je? En dan is het helemaal niet over, want dan kan het gewoon weer aangewakkerd worden. Dus je hebt eigenlijk de hele tijd van die pieken en dan stopt het en dan houdt de grafiek op in oktober. Maar ja, dan komt die gewoon weer terug. Ja. En dan gaan we weer in lockdown.
Ja, ja.
Tot wanneer ga je dat dan doen? Ja, één, tot er een vaccin komt. En laten we in godsnaam hopen dat dat snel komt.
Mm-hmm.
Heel veel van die lockdown is eigenlijk tijd kopen. Van hoe meer tijd, hoe meer IC-bedden, hoe meer dichter we komen bij een vaccin, dichter komen bij een middel. Maar er is niet een soort van plan van hoe we hier zonder die dingen heel erg goed uitkomen.
Nee.
Ik denk ook van heel veel plannen hebben ook best wel veel nadelen als je er ook goed over nadenkt. We kunnen bijvoorbeeld al die testaanpak.
Mm-hmm.
Ik zag Bas Jacobs, econoom, ook een keer hier in de podcast geweest. Hè? Die zei bij Op1 had hij het over een soort van coronapasjes. Van dat je op een gegeven moment kan laten zien van ik heb het virus gehad, ik ben immuun, ik kan de economie weer in. Ik geloof ook dat ik dat hier de vorige podcast heb geopperd. Een beetje zo'n soort idee. Maar een van de dingen die daar heel gevaarlijk is, is dat je nu die vals positieve en vals negatieve hebt.
Ja.
Dus dan kom je op een soort formules van wat is de kans dat wanneer jij zo'n test hebt en die zegt jij bent immuun, dat je dat in werkelijkheid niet bent. En die kans is vrij aanzienlijk. Veel groter dan je denkt. En nou zat ik ook die briefing van Jaap van Dissel te kijken. En die had het er ook nog over van soms nemen we immuunstoffen waar in het bloed. Maar dat zijn bijvoorbeeld als mensen een milde infectie hebben gehad, dan kunnen ze zich misschien helemaal nog niet zo goed verweren als ze weer geïnfecteerd worden. Omdat ze minder immuunstoffen hebben. Snap je? Dus er komen weer allerlei ingewikkelde dingen in van wanneer kan je met...
Ja. Het is niet zo eenvoudig van dat je makkelijk kan vaststellen wie immuun is, hoe immuun.
Aan de andere kant, je zit hier gewoon ook te praten in kansen en zo. Hè? Dus gegeven het feit dat jij een test hebt die zegt dat jij immuun bent, dan is de kans dat je daadwerkelijk immuun bent natuurlijk aanzienlijk hoger, echt veel hoger dan wanneer je geen test hebt en je gaat die economie weer in. Maar het is niet waterdicht, dat is wat ik zeg. En dit is ook goed om het misschien een keer over te hebben. Ik denk echt dat we vooralsnog dat het heel erg is gegaan over die gezondheidsimplicaties. Maar ik zie hier ook nog iets heel ingewikkelds gebeuren. Van we hebben het eerder over bijvoorbeeld het voorzorgsprincipe gehad. Hè? Als je nog niet zeker weet wat iets gaat doen, moet je het eigenlijk niet doen. Want dat is gewoon gevaarlijk. Zoals nu met het coronavirus. We weten nog een heleboel niet. Dus doe zoveel mogelijk om dat tegen te houden. Alleen ik zie hier twee voorzorgsprincipes botsen. Want ik denk ook dat het compleet lamleggen van de economie, mensen thuis laten zitten. Dit is ook nog nooit vertoond. En ik kan compleet niet overzien van wat dit allemaal kan betekenen. Voor bijvoorbeeld het onderwijs. Hè? Al die kinderen die nu heel veel tijd missen. Ja. Wat betekent dat? Je hebt mensen die er beter mee om kunnen gaan, mensen die er slecht mee om kunnen gaan. Ja, we kunnen er allemaal over speculeren. Nee. Ik heb geen idee. Goed zal het ongetwijfeld niet zijn. Ik denk de jeugdzorg bijvoorbeeld. Je hebt voor heel veel gezinnen is gewoon naar buiten kunnen, naar school kunnen, naar werk kunnen, is iets wat gewoon heel erg belangrijk is voor hun leven gewoon. Omdat hun thuissituatie gewoon totale ellende is. Wat betekent dat voor die mensen dit? Je kan zo'n hele lijst aflopen. De geestelijke gezondheidszorg. Wat betekent dat voor al die mensen? Wat betekent het voor daklozen?
En experts tasten ook echt in het duister. Dat vind ik ook echt heel bizar aan deze tijd. Enerzijds is het van, oké, laat experts aan het woord, die moeten het zeggen, et cetera. Maar als het dan gaat over een exit-strategie, ja...
Ja, ik denk ook gewoon nog steeds, dat is ook raar om te zeggen gezien de omvang van de maatregelen die zijn genomen, maar we onderschatten het denk ik ook nog steeds, van die krater die dit gaat slaan in de economie. We hebben nu eigenlijk allerlei maatregelen genomen om, vooral om zeg maar loonkosten te subsidiëren voor een heel groot gedeelte. He, dus als je werknemers had, dan gaat de overheid nu wil 90% van dat loon goedmaken. Als jij een ZZP'er bent, dan krijg je geloof ik 1500 euro netto. Maar ja, dat wordt dan ook weer verrekend en blablabla. Bla, bla.
Ja.
Maar ja, je hebt natuurlijk nog veel meer kosten als onderneming. Ik geloof dat wij in een van de eerste podcasts die we hier hadden, had ik een soort van plan wat eigenlijk achteraf gezien niet heel goed uitgewerkt was. Maar om eigenlijk de omzet te verzekeren.
Ja.
Dus je wil eigenlijk dat ondernemingen gewoon hun geld blijven krijgen.
Ja, via de BTW.
Ja, precies, maar dat gaat niet werken. Dat is mij later verteld, maar goed. Het idee was op zich denk ik wel een stuk beter. Want nu krijg je... want nu hebben we natuurlijk maar gewoon een gedeelte van hun kosten afgedekt. Heel veel
mensen hebben ook andere kosten.
Ja, mensen hebben... En dat zie je nu ook langzaam de hele tijd omhoog komen... Dat omdat we slechts een deel van die kosten hebben gesocialiseerd eigenlijk, dus waar we van gaan zeggen, we gaan al die lonen betalen. Daar zie je nu bijvoorbeeld dingen over, oh ja, en de huur dan. En dan gaan we heel erg op een soort van, op basis van de KVK-categorie gaan wij eigenlijk bepalen wie goed of slecht is en wie eigenlijk zijn geld dan niet moet krijgen. Dus we zeggen, mensen die huur krijgen, dat zijn huisjesmelkers, die mogen het dan weer niet ontvangen. Maar kijk, ik denk dat je daardoor ze ook weer 100.000 problemen mee veroorzaakt. Wie betalen?
Ja, maar wacht even. Als we kijken naar de reële economie, dan moet dit toch kunnen. Dit moeten we toch in principe theoretisch gezien kunnen. We moeten toch al deze kosten kunnen socialiseren. Of in ieder geval de economie kunnen bevriezen.
Ik denk dat...
Een rijk land als Nederland, met sterke instituties, veel sociaal vertrouwen. Het moet toch in theorie mogelijk zijn dat we... Dat we gewoon de boel op slot zetten, dat we de boel bevriezen. Ondertussen kunnen we gewoon nog mensen van voedsel voorzien, van de basale dingen die ze nodig hebben in hun leven. Ik bedoel, in theorie moet dit mogelijk zijn, toch? Het is niet alsof er bommen op Nederland vallen momenteel. Het is niet alsof er dingen kapot worden gemaakt door de nazi's. Ieder bedrijf dat failliet gaat straks... Kijk, in normale tijden gaan natuurlijk bedrijven failliet, maar het is voor een deel toch ook een keuze, als er straks heel veel bedrijven failliet gaan, die we dan zelf hebben gemaakt.
Ja, nee, inderdaad. Dit is gewoon, volgens mij kan het wel, gewoon in theorie kan het. Gewoon, je geeft mensen gewoon, zeg maar, ze kregen eerst geld, wat er de hele tijd maand na maand binnenkwam.
Ja.
En als de overheid dat gewoon kan vervangen en gaat zeggen van, we betalen jou om thuis te zitten, we betalen jou ondernemer om de toko dicht te gooien en we gaan dit allemaal afdekken, dat kan.
Ja, en uiteindelijk financier je dat voor een deel ook met hogere belastingen, omdat er nu ook heel veel mensen zijn die geld besparen, toch? Ik bedoel, je gaat niet naar die kroegen nu, dus je geeft minder geld uit. Je gaat niet naar al die theatervoorstellingen, dus je geeft minder geld uit.
Ja, precies. Dus dat kan je ook gewoon wegbelasten. Je hebt minder geld nodig, dat zeg je. Maar hier komt bijna al...
Maar dat is een beetje mijn punt, dat het een verdelingsprobleem is. En dat het echt wel vraagt om een gigantische herverdeling, zoals we die nog nooit eerder hebben gezien waarschijnlijk in de geschiedenis van ons land. Weet je, er worden ook stimuleringspakketten voorgesteld. Wat was het? Dat Italië had een pakket dat ongeveer bijna de helft van het BBP is.
Ja.
Dat zo, ze er nu weer tegenaan gooien.
Maar dat is wel echt... met leningen en zo ook, hè? Dus dat is niet puur uitgaan. Maar inderdaad.
Nee. Maar de cijfers zijn volkomen astronomisch. Ja. Maar als je een soort van weer teruggaat naar de basis van, kunnen we een economie op slot gooien? Kunnen we zorgen dat in een rijk land als Nederland dat iedereen uiteindelijk gewoon zijn eten heeft, zijn wifi? Dat zou toch moeten kunnen.
Ja, maar hier kom je op, denk ik, twee dingen. Eén, hoe uitvoerbaar is dit alles? Het is echt niet makkelijk om soort van nu te weten van, hoeveel geld moeten we mensen geven? Wat voor lasten hebben ze? Wat moeten ze betalen? En twee, hebben we die ambitie? Want ik geloof dat ook bij ons soort mensen is het niet echt het idee van we gaan aan iedereen, gaan we, we willen iedereen gewoon maar geld geven.
Nee.
We proberen heel erg te differentiëren naar mensen die we goed vinden en mensen die we slecht vinden. En we willen niet dat mensen die we slecht vinden dat geld krijgen. Dus bedrijven bijvoorbeeld, we hebben het nu al over van bijvoorbeeld huisjesmelkers die het niet moeten krijgen.
Ja.
En ik denk dat daar wel een afruil is tussen van, dat kan. Je kan zeggen, we geven die mensen al dat geld niet. Maar die hebben wel lasten. En die hebben wel weer lasten bij andere mensen die niet betaald gaan worden omdat wij hun niet betalen. Wat weer problemen gaat opleveren, die je weer moet oplossen.
Ja.
En zeg maar, hoe meer je eigenlijk status quo in stand houdt door dat geld daarin te douwen, hoe minder van dat soort problemen je krijgt. Maar wij willen nu ook wel heel erg sturen van, we willen niet status quo in stand houden, we willen niet die huidige verdeling van inkomen houden en we willen niet dat het bij oliebedrijven en bij weet ik veel wat terechtkomt.
Nee. Maar volgens mij kan je het zo zeggen, die lockdown is alleen op langere termijn haalbaar als je mensen het gevoel geeft van, we doen dit samen. En zodra er een gevoel ontstaat van, sommige bedrijven gaan failliet, terwijl andere overeind worden gehouden, en er sijpelen berichten door van sommige mensen die echt het hoofd niet meer boven water kunnen houden, terwijl anderen, weet ik veel, profiteren, dan gaat heel snel het maatschappelijk draagvlak weg. Dus ik denk dat als we dit langere termijn vol gaan houden, dat het eigenlijk de maatschappelijke dynamiek veel meer in de richting van een socialiserende tendens zou geven. Dat kan eigenlijk niet anders. Of het stort ineen. Weet je, dat kan ook. Dat we gewoon kappen ermee. Ik bedoel, het lijkt me heel waarschijnlijk, of een reële optie, dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurt. Dat uiteindelijk gewoon het maatschappelijk draagvlak niet sterk genoeg is, dat men ook de kosten niet wil socialiseren. Nee. Maar ik heb dus echt met grote fascinatie het hoofdredactioneel commentaar gelezen van de Financial Times afgelopen zaterdag. Ik denk dat een hoofdredactioneel commentaar wordt dat de geschiedenis ingaat. Zou me echt niet verbazen als dat straks in geschiedenisboekjes staat van, weet je al, toen sloeg er iets om. Financial Times, grootste zakenkrant ter wereld, bepaalt geen linkse publicatie. Die schreven dus in dat hoofdredactioneel commentaar, en dat is dus, de redacteuren komen samen bij elkaar en die zeggen van, wat is de positie van de krant? Het is niet zomaar één journalist die dat vindt, maar dat hebben ze samen bedacht. En ze zeggen van, deze crisis betekent eigenlijk dat we terug moeten komen op de beleidsrichting van de afgelopen 40 jaar. Dus 40 jaar lang is het vooral gegaan over, weet ik veel, het belang van een slankere overheid, wat minder belasting, bedrijven de ruimte geven. En deze zakenkrant, de Financial Times, zegt nu dus, nee, we moeten weer de andere kant op. Dus een sterkere overheid. We moeten nadenken over vermogensbelastingen, misschien een basisinkomen. We moeten meer denken in termen van investeringen in plaats van schulden als het over overheidsuitgaven gaat. Gewoon, ik weet niet, het was echt bizar. Het is soort van alsof je het gewoon zoveel van de denkers waar wij over hebben geschreven en over hebben gesproken, ook in de podcast de afgelopen jaren, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato, de Italiaanse econoom, die pleit voor een sterke ondernemende staat. Ik weet niet, dat staat dan ineens in een hoofdredactioneel commentaar van de Financial Times. Ook omdat het niet echt anders kan. Als we dit tenminste langere tijd op een beschaafde manier willen volhouden.
Nee, dat zie je ook gewoon, dat het gewoon wordt opgedrongen eigenlijk. Ik las nu in over New York dat ze daar dus, dat gezondheidsstelsel in Amerika is natuurlijk helemaal machoggen. Maar daar heb je dus allemaal eerder individuele ziekenhuizen. En nu is dat in één keer een soort van, ze werken allemaal samen in een soort van, die hele stad zijn al die ziekenhuizen eigenlijk een beetje gesocialiseerd. Van, we gaan nu patiënten verdelen en weet ik veel wat. Wat helemaal niet past bij hun soort van marktgebaseerde systeem, wat daar helemaal niet, dat zat daar helemaal niet in. En je vraagt je af, hoeveel van dit soort verbanden blijven overeind als dit ooit over is? Als dit ooit over is. Maar zoiets als zo'n ZZP-regeling hier, hè, weet je, al die dingen, daar hebben we het al heel lang over. Nu zijn ze er.
Ja.
En we weten ook van de oorlog dat daar ook heel veel overblijfselen, zelfs dingen die door de nazi's zijn ingevoerd, die we gewoon houden. En die we toen gewoon hebben geïncorporeerd in ons hele stelsel. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet wat van overblijft.
Ja, en we hebben het er eerder over gehad, hè, van het gevaar van dat geestelijke hamsteren, dat je de crisis gebruikt om je eigen ideologische puntjes te scoren. Er was ook alweer een tegenlicht aflevering met een trendwatcher. En dat is toch al snel een beetje het gevoel van, ja, jippie, we gaan naar de tijd van meer mindfulness en meer verbinding met elkaar en gratis geld voor iedereen. En weet je wel, de crisis als kans. En ik denk dat je daar best wel huiverig voor moet zijn om er zo over te praten. Het kan trouwens ook heel makkelijk de andere kant op gaan. We hebben al gezien wat er in Hongarije is gebeurd. Klassiek dictatoriaal scenario. Viktor Orbán die de noodtoestand gebruikt om, weet je wel, dictatoriale powers naar zich toe te trekken. Er zijn nu allerlei privacy discussies aan de gang. Er komen apps waar dingen mee kunnen die we in normale tijden
dat
absoluut niet
willen.
Dat
voor mij ook wel.
Dat kan ook allemaal blijven hangen.
Ik vind het. Ja, het is ook wel weer zoiets van, ja, je leest gewoon wat iedereen schrijft. En het is niet alsof er mensen tot hele grote nieuwe inzichten zijn gekomen door deze pandemie, hoor. Iedereen zit gewoon zijn puntjes te scoren. En nu krijgen we ook weer door deze pandemie dat de privacy mensen zullen ook wel weer zeggen dat dit allemaal verderfelijk is met zo'n app.
Toch is dat niet helemaal waar wat je nu zegt. Want er zijn wel mensen die echt tot nieuwe inzichten komen. Ik bedoel, ik zeg net de Financial Times, die zou... Ik bedoel, dat is 3-4 jaar geleden was het ondenkbaar dat ze zo'n commentaar hadden gepubliceerd. Onze eigen premier, Mark Rutte, die in de Tweede Kamer heeft gezegd... Nederland is, ik citeer, ten diepste een socialistisch land. En hij zei ook, ik geloof in een sterke staat. Ja, we weten natuurlijk, hij is de ultieme windvaan van dit land. Dus als je een beetje wil weten wat de tijdgeest is, kijk gewoon naar Rutte en dan heb je een aardige indruk.
Oké, misschien heb je ook wel gelijk dat er wel iets aan het veranderen is. Maar ik denk ook... dat dit al wel langer aan de gang is ook. Hè? Dus we hadden het al, ook voor die hele corona-ding... dat Wopke Hoekstra in een enorm investeringsfonds... à la Mariana Mazzucato wilde opzetten... met tientallen miljarden erin. Mm-hmm. Zeg maar, wat mensen vaak zeggen over die vorige financiële crisis... er is niets veranderd. Dat betekent eigenlijk, het gaat maar ons niet snel genoeg. Maar er is wel best wel iets veranderd, heb ik het idee. We hebben dingen over belastingontwijking aanpakken, over investeringsfondsen van tientallen miljarden. Zeg maar, het is al langzaam aan het draaien, was het al. Ik geloof dat economisch mensen toch best wel een beetje naar links zijn opgeschoven. Als ik dingen lees uit 2006, 2005, kamerdebatten over hoe er daarover... belastingen en privatiseringen, weet ik veel wat, wordt gesproken. Dat is wel echt een andere tijd. Daar zijn we echt wel van, oké, dat is allemaal flink afgeremd. En dat was ook al voor corona. En ik denk dat nu alleen nog maar sneller gaat. Ook omdat het gewoon niet anders kan. Het wordt gewoon een praktische kwestie voor een heel groot gedeelte. Niet eens meer ideologisch. Alles wordt praktisch.
Ja, het moet wel. Ja. En ik vind ook dat je met alle... bescheidenheid en nuance toch ook moet nadenken over de toekomst... of ook vergezichten moet durven schetsen. Juist omdat je het niet weet, juist omdat het onzeker is... moet je dat gesprek voeren. Het is ook echt interessante historische parallellen. Neem de New Deal. Weet je, in de jaren 30 gingen ze niet wachten van... oh, de grote depressie is voorbij, dan kunnen we nu gaan denken aan de New Deal. Of neem het Beveridge rapport. Dat is een beetje de oertekst van de Britse verzorgingsstaat. Ja, die is niet in 1950 gepubliceerd, maar in 1942, terwijl de bommen op Londen vielen. Dus je ontkomt er eigenlijk ook niet aan om nu al de grote vraag te gaan stellen van wat betekent dit voor later? Want het ijzer wordt nu gesmeed, er worden nu beslissingen genomen in weken, dagen, uren, die implicaties hebben voor de volgende maanden, jaren, decennia. Dus als je nu zit te suffen, dan ben je eigenlijk een idioot.
Nee, klopt. En we weten ook dat verzorgingsstaat en belastingen en alles wat je doet... Het is heel erg, zoals dat je toetsenbord begint met een Q, een W, een E, een R, een T en een Griekse I.
Ja.
Dat is ooit bepaald en daar komen we nu niet meer vanaf.
Nee.
Dus wat dat betreft, beslissingen die nu worden gemaakt, die zullen nog wel heel lang kunnen blijven plakken. Ik zat nog wel te denken aan heel veel analogieën die ik in eerste instantie las over... Het wordt ook vaak stimulusgeld genoemd, wat je nu zegt. Dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is sedatie. Het is mensen eronder brengen. Het is een infuus, ja. Het is coma-economics. Het is niet depressie-economics, zeg maar.
Ja, en. Nee, er was ook een Amerikaanse journaliste die zei... het is niet een recessie waarin we ingaan, het is een ijstijd.
Ja.
Dat vond ik ook wel een sterke vergelijking. Je probeert echt de economie soort van onder te dompelen.
Ja. En dat is natuurlijk ook wel een soort van, als je nadenkt over die analogie met een oorlog. Maar in een oorlog heb je heel veel, er zijn waanzinnig veel boeken ook over verschenen, over hoeveel dat doet voor je belastingstelsel. Hè? Je moet dan in één keer gewoon heel veel investeren in, we moeten al allemaal mensen het leger in krijgen en we moeten wapens maken en weet ik veel wat. Nou, daar moet je natuurlijk ook belasting voor heffen. Om ervoor te zorgen dat mensen die dat geld krijgen, dat die niet alles gaan besteden, want dan krijg je hyperinflatie. Nou, dat blijft heel erg lang daarna, na zo'n oorlog zitten. Wat we nu gaan doen, is ook heel veel eigenlijk verzorgingsstaatarrangementen maken. Van dingen van, we gaan hele groepen, die moeten we van geld gaan voorzien. We zijn heel erg veel bezig met...
Ja.
En wat dat betreft denk ik dat deze analogie dat het minder voor belastingen gaat doen en veel meer voor onze uitgavenkant. Van wat ik al zei, hè, zo'n ZZP'er-regeling bijvoorbeeld, dat allemaal wat meer gaat beklijven.
Ja, en je ziet dus ook dat de sterkste verzorgingsstaten hier nu het beste tegen bestand zijn. Ik bedoel, geprivatiseerde gezondheidszorg is eigenlijk volkomen idioot. Je zei al, New York wordt gewoon gedwongen om dingen alsnog collectief te gaan regelen. Aan de andere kant lijkt het mij ook dat... Ja, als je dat gaat doen, een steviger sociaal vangnet kost geld. Uiteindelijk moet dat gefinancierd worden. Je kan lenen. Nou ja, lenen is praktisch gratis nu. Maar op een gegeven moment zal ook dat die tijd eindigen. Dan moeten die belastingen toch nog omhoog om de boel te financieren.
Alleen voor nu is het natuurlijk zo dat Italië gewoon de helft van haar BBP gaat uitgeven zonder dat ze daar belastingen voor gaat heffen. Hoor. Dus dat gaat nog wel even duren, denk ik, hoor, voordat we daar zijn. Ja. Hoewel Hoekstra daar waarschijnlijk wat anders over denkt, zag ik.
Hoe kijk jij naar die hele coronabond-discussie en de Noord-Zuid-tegenstelling die zich nu weer aftekent? Is dit een herhaling van het Griekse schuldenscenario? Dat Nederland en Duitsland, ik weet eigenlijk niet of Duitsland daar helemaal hetzelfde
maar
in staat.
Maar geloof ik wel, alleen retorisch wat minder drastisch, dacht ik. Maar...
Oh ja, Nederland is een beetje de, hoe zeg je dat? Die is de bad cop, precies.
Maar misschien is het goed als we hier ook een keer een podcast over doen. Dan ga ik me ook weer even wat meer inlezen op dit hele dossier. Kijk, ik snap het, snap het gewoon eigenlijk fundamenteel niet. Waarom er zo'n waanzinnige soort van aversie is tegen die coronabonds of eurobonds. Maar... Kijk, wat Nederland eigenlijk wil is van we gaan dat Europese noodfonds gebruiken om vanuit dat noodfonds te lenen aan Italië. Maar dan kunnen we er nog allerlei voorwaarden aan verbinden.
Het ESM is dat. En dat is ingesteld na de...
Ja, dat was eigenlijk zoals waar we met Griekenland en zo op een gegeven moment van geld gingen voorzien omdat zij niet meer konden lenen op de kapitaalmarkt.
Ja.
Dan gingen wij dat gezamenlijk doen en dan gingen we daar al die super drastische voorwaarden aan verbinden.
Ja, en dan moesten ze de neoliberale hervormingen doorvoeren. Van het stroomlijnen van je economie, terugbrengen van je staatsschuld, flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Dat soort eisen waren er vaak aan verbonden. Ja. Dat kan je nu ook minder goed voorstellen, toch? Dat in dit tijdsgevricht waarin, nou ja, ik zei al, de Financial Times zegt misschien moeten we... juist naar een ander type arbeidsmarkt gaan... of naar hele andere economische ideeën. Ik bedoel, wat zouden nu soort van de voorwaarden zijn die zelfs, je daaraan stelt? Je gaat niet de voorwaarden doen van de jaren.
Zelfs bij Griekenland en zo, ja, er waren wel heel veel... maar ze zeiden toen ook van... je had daar natuurlijk die Syriza, die hele linkse regering... en het gaat ze veel meer om begrotingsdiscipline misschien nog wel... dan al die neoliberale dingen. Hè? Dus gewoon breng je begroting maar op orde... maar maakt het niet uit hoe je het doet... En dat willen ze volgens mij nu ook met Italië. Van dat ze nu zeggen, ik las op de NOS van dat Hoekstra eigenlijk wil van... ja, we willen best die uit dat ESM doen... maar dan moet Italië daarna wel haar best doen om die begroting op orde te krijgen. Nou ja, daar zitten natuurlijk nogal 100.000 tinten grijs in... van hoe erg je best, op welke termijn, hoe wordt dit precies ingevuld en blabla... Maar ja, god, jezus, dit is toch wel weer... Dit is wat dit betreft weer ideeën die niet heel snel voortschrijden. Nee. Dat dit nog zo'n enorm ding is, ook in deze tijd nog.
Maar interesseert het eigenlijk? Maakt het uit wat de precieze overheidsschuld is van een land? Ik bedoel, we hebben in Europa die norm afgesproken van wat is het, 60%? En dat je daaronder moet zitten.
Dat is volkomen.
Dan, Nederland echt heel knap, en zit het eronder. Maar is er wetenschappelijk bewijs dat het nou zoveel uitmaakt? Of je 60% heb of 100% of 150% of 200%.
Kijk, in Europa maakt het in die zin uit omdat je niet leent in je eigen munteenheid. En dat maakt nogal wat uit. Kijk, in de Verenigde Staten, daar heb je dus gewoon de Federal Reserve. En dat is hun eigen centrale bank. En zij maken zoveel dollars als ze willen. Dus wat dat betreft kan je zeggen, de kans dat Amerika ooit niet meer leningen in dollars kan betalen, is nul. Want zij maken die dollars. Mm-hmm. Je krijgt misschien inflatie, je krijgt misschien hyperinflatie. Maar er is geen enkele kans dat ze hun leningen in dollars niet kunnen betalen.
Yeah.
Dat kan altijd.
Yeah.
In Europa is dat niet zo. Italië, die kan op een gegeven moment gewoon failliet zijn. Die kan niet zelf euro's maken. Dat doet de ECB. Dus er is een kans dat zij niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dus daardoor zie je ook dat de rente van Italië is, geloof ik, toen ik net keek, was het 1,7% om 10 jaar te lenen voor Italië. Nou, dat verbaast mij trouwens wel, vond ik wel hoog. Maar volgens mij voor Nederland kon op een gegeven moment negatief lenen. Dus dat zijn behoorlijke spreads. Yeah. Er zit een behoorlijke verschil tussen. En dat heeft te maken met dat wij inschatten het risico dat Italië niet meer kan betalen, is aanzienlijk. Daarom krijg je dus ook meer rente.
Ja.
Wat zou je dan bijvoorbeeld doen als je van die eurobond zou uitgeven, waarover wordt gesproken? Dat is dat je alle landen garant staan voor zo'n lening.
Maar ik snap het toch niet, want we staan nu toch eigenlijk al de facto garant voor Italië. Want ik bedoel, Nederland en Duitsland zouden Italië toch nooit failliet laten gaan? Ik bedoel, dat betekent het klappen van de euro, toch?
Dat deden we ook bij Griekenland. We laten ze niet failliet gaan. Maar we zorgen er wel voor dat mensen die nu die obligaties hebben, dat die een korting nemen. Dus dat gebeurde ook bij Griekenland. Dus op een gegeven moment, toen hebben we ze uitgekocht, maar dan moest je wel even 20% aftikken. Dus daar gaat het om. Daarom
De haircut.
De haircut, ja, precies. Ja. En die haircut was nog te klein voor wat daadwerkelijk het risico was. Dus tot zekere hoogte hebben we toen ook obligatiehouders hebben eigenlijk een douceurtje gegeven.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk wel een reëel risico. En daarom is die rente hoger. Maar terwijl in Amerika is dat volstrekt ondenkbaar. Een haircut op Amerikaanse staatsobligaties. Dat gebeurt gewoon niet. Die gaan niet failliet. Nee. Die gaan nooit failliet. Nee.
Dus wat eigenlijk die Spanjaarden en de Italianen en noem maar op, wat zij willen, zeggen van oké, we gaan nieuwe schulden uitgeven en we staan daar met z'n allen als heel Europa garant voor.
Ja, en dan zou eigenlijk, denk ik, de rente gewoon tenderen naar wat het is in Nederland en Duitsland. Misschien nog wel lager, omdat iedereen zo... Eigenlijk gewoon, dan is de rente wat de centrale bank zegt dat de rente is, ongeveer. Dus dan krijg je eigenlijk veel meer een situatie zoals in Amerika. Ik snap gewoon eigenlijk niet zo goed waarom dit zo'n enorme issue is. Ja, trouwens, daarom, ik moet er even wat meer nog weer over gaan nadenken. Maar wat het gevaar natuurlijk is dat als je dit onbeperkt zou doen, dat als Italië gewoon maar kan uitgeven en zelf eurobonds daarvoor kan uitgeven, en alle discipline weg is, dan kan je krijgen een situatie waarin je eigenlijk Italië steeds groter deel van de koek neemt. Dus die gaan maar gewoon steeds uitgeven. Daarmee veroorzaken ze eigenlijk inflatiedruk voor de hele eurozone. Omdat ze te veel uitgeven. En er is geen enkel mechanisme meer om dat af te remmen voor hun.
Nee.
Dus nu zou je kunnen zeggen, wat waarschijnlijk Hoekstra zou zien, is van oké, Italië moet 1,7% rente betalen. De markten disciplineren eigenlijk Italië om niet te veel te lenen. Wat je zou doen als je eurobonds krijgt, is heel veel van die discipline, die marktdiscipline, wegnemen. En dan wordt het alleen maar politieke druk die ervoor zou moeten zorgen dat Italië niet te veel uitgeeft.
Ja.
En dat verzwakt de positie van Nederland en Duitsland om zuidelijke landen af te remmen, niet te veel uit te geven. Nu heb je de markt plus de politieke druk.
Ja.
Dan neem je eigenlijk de marktdruk voor een groot gedeelte weg.
Ja.
En dat... Nou ja, goed. Ja, ik weet... maar goed, voor mij...
En hier is natuurlijk ook de vraag van hoe je er überhaupt economisch in staat. Want ik bedoel, zeker tijdens de financiële crisis was dat zo. En ik neem aan nog steeds... er zijn genoeg economen die zeggen van het is juist goed als het zuiden meer uit gaat geven.
Ja.
Of nee? Ja.
Ja, nee, dat kijk, dan zou ik ook weer even naar moeten kijken hoe de laatste cijfers zijn. Maar in de tijd was dat natuurlijk sowieso zo, want ze moesten allemaal keihard gaan bezuinigen. Op het moment dat je in Griekenland 20% werkloosheid was, ja, dat was natuurlijk volkomen gesjoggen.
Ja.
Maar goed, laten we daar misschien ook nog een keer even
een podcastje over.
Anders nog
nou,
iets?
We hebben het wel weer, geloof ik.
Ja?
Het is weer een super vrolijke podcast geworden.
Jezus.
Ja.
Weet je, het gaat wel over op een gegeven moment.
Ja, dat is zeker zo. Ik heb trouwens wel weer een nieuw computerspel gedownload.
Oh god, wat nu dan weer?
StarCraft 2.
Oh ja? Wat leuk. Ik ben dus weer bezig met Quake 3. Dat is gewoon een game uit een tijd van... Nou, ik heb collega's die toen nog niet eens geboren waren, zeg maar. 1998, Quake 3 CPMA.
Ik vind het ook wel echt maf dat er een pandemie nodig is geweest voordat ik weer aan het gamen ben geslagen.
Ja,